Hoe ziet onderzoek eruit in de wereld van de kunsten? In de podcast De Kunst van Onderzoek krijg je een kijkje achter de schermen van artistiek onderzoek. Lectoren, docentonderzoekers, studenten en alumni delen hun verhalen, hun successen en hun mislukkingen.
Voor iedereen die benieuwd is naar wat er gebeurt wanneer maken onderzoek wordt en omgekeerd. Ik ben Veerle Spronk.
En ik ben Fabiola Camuti.
En in deze aflevering spreken we met maar liefst twee gasten. Marieke Volkers en Niraf Christophe zijn bij ons aangeschoven om ons meer te vertellen over het onderzoeksproject Stemmen voor Veiligheid. Ja, we zijn natuurlijk meteen benieuwd.
Zeker.
Stel, we vragen dit altijd op deze manier om het even extra duidelijk te maken. Stel, je bent op een borrel met allemaal eerstejaars studenten en ze vragen: wat is Stemmen voor Veiligheid voor onderzoeksproject? Wat zeg je dan, Marieke?
Stemmen voor Veiligheid is een onderzoek van HKU samen met Stuttheater, een theatergezelschap in Utrecht, met twee jeugdzorgorganisaties. En in Stemmen voor Veiligheid zijn theaterstudenten gekoppeld aan mensen die ervaring hebben met jeugdzorg, zowel professioneel en of privé. Zij hebben 9 weken lang samengewerkt en zijn toegewerkt naar een eindpresentatie.
Als je naar de jeugdzorg kijkt, dan is er altijd eigenlijk maar aandacht voor of de stem van degene die het ondergaat, of soms een heel klein beetje voor de daders. Maar voor alle mensen eromheen, die werken erin in de jeugdzorg, de bestuurders, de managers, de buren, de naasten, daar is zo weinig aandacht voor. En vanuit de jeugdzorg kwamen ze ons vragen of we niet meer aandacht konden geven aan die andere stemmen.
Wie zijn onze gasten? Want we hebben die namen natuurlijk gezegd, maar wie zijn jullie? Dus Niraf, wat doe je hier bij HKU?
Ik ben bij HKU lector grensverleggende artistieke praktijken. Dat betekent dat ik onderzoek doe naar allerlei creatieve en artistieke praktijken die niet in het gebied van de kunsten gedaan worden. Dus op andere domeinen, zoals de zorg.
En jij, Marieke?
Ja, ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen. Ik ben zelf cultuurwetenschapper en curator. Maar hier ben ik ook projectcoördinator en onderzoeker in dit project.
En stel, Marieke, jij bent op een borrel met een eerstejaarsstudent en iemand vraagt: wat onderzoek doe jij binnen Stemmen voor Veiligheid? Dus wat zeg je dan?
Ja, in de Stemmen voor Veiligheid, daar heb ik eigenlijk heel veel geobserveerd. Want in Stemmen voor Veiligheid zijn theaterstudenten, derdejaars theaterstudenten, gekoppeld aan mensen die ervaring hebben met jeugdzorg, ofwel professioneel ofwel privé. En samen zijn ze gaan maken en zijn ze hun persoonlijke verhalen gaan verbeelden en hebben ze toegewerkt naar een eindpresentatie. Dus ze zijn eigenlijk 9 weken lang de ontmoeting aangegaan. En ik heb die ontmoeting mogen volgen, te gast mogen zijn. Ook een beetje een binnendringer gevoeld in het proces. Dat is eigenlijk 1 deel van het onderzoek geweest. En ik heb ook nog wat literatuurstudie gedaan. En we hebben verschillende ontmoetingssessies gedaan waarin we ook hierover in gesprek gaan. Over het verbeelden van persoonlijke verhalen door middel van artistieke manieren. Waarom dat belangrijk is en hoe dat gaat. En wat je daarvoor moet weten, voor moet kunnen.
En bij het project zijn dus echt, als jullie dat vertellen, echt heel veel verschillende perspectieven en partijen betrokken. Was er dan 1 plek of 1 perspectief waar het zaadje van het project lag? Of hoe werkt dat? Hoe komt zo'n project tot stand?
Zo'n project komt eigenlijk tot stand omdat wij een vraag kregen vanuit de jeugdzorg. Met dat ze echt met het probleem zaten van er is zo'n slecht image heeft het jeugdzorg. Het gaat altijd mis en dat is heel zwaar voor de mensen die erin werken.
Dus dat het zeer negatief in het nieuws komt bijvoorbeeld.
Ja. En er moet altijd geld bij en dan gaat altijd slecht. En zij zeggen zelf, over feestjes gesproken, als zij op een feestje zijn, durven ze niet te zeggen dat ze werken in de jeugdzorg. Omdat je bent altijd te vroeg of je bent altijd te laat. Dus dat vinden ze zwaar. En ze vroegen aan ons, kun je er iets verzinnen zodat we meer begrip krijgen voor al die verschillende rollen in dat proces.
En ik vroeg me ook af, van Niraf, jij noemde jouw lectoraat, dus grensverleggende artistieke praktijk. Dus je doet onderzoek samen met andere docent-onderzoeker naar artistieke praktijken die niet in het artistieke domein plaatsvinden. Ja. En waarom is dit zo belangrijk? Waarom is de transdisciplinariteit zo belangrijk voor jou?
Aan de ene kant, omdat dat echt de toekomst is van de jonge makers en ontwerpers. Hun praktijk waarin ze komen te werken is vaak heel transdisciplinair. Ze maken niet meer alleen iets voor de concertzaal of het museum. Maar dan moeten ze ook leren samenwerken. En in dit geval van het Stemmen voor Veiligheid is het dat een prachtig voorbeeld van hoe doe je dat dan met al die verschillende rollen? Hoe maak je theater terwijl je dat doet samen met iemand die in de zorg werkt en die heel veel ervaring in heeft en iemand die ervaringsdeskundige die heel kwaad is op de zorg? Hoe maak je dan samen iets op zo'n manier dat je er ook allemaal wat aan hebt?
En als we dat dan proberen concreet te maken, zet je dan een groepje mensen bij elkaar en zeggen, nou, succes, zoek het maar uit. Of zijn er bepaalde werkvormen of locaties of methodes die dan van begin af aan met hen meereisden? Hoe zat dat, Marieke?
Ja, we hebben in dit project samengewerkt met Stedtheater. En Stedtheater is het community theater in Utrecht. Mm. Dus zij werken echt met heel veel mensen met ervaringskennis. Dus niet per se met professionele acteurs, maar met gewoon mensen, zeg maar. Ik denk dat professionele acteurs niet gewoon mensen zijn, maar nou ja.
Ja.
Met hun hebben we dus samengewerkt. En zij hebben heel veel ervaring in juist die koppeling maken inderdaad. En die ontmoeting faciliteren. En hoe doe je dat op een laagdrempelige manier? Dat je inderdaad niet zo, nou hier alsjeblieft. Nou, succes. De artistiek leider heeft al heel veel tijd gestopt, bijvoorbeeld in de voorgesprekken met zowel de studenten als de deelnemers. En heeft op basis daarvan de matches gemaakt. Dus daar is al heel veel tijd en aandacht aan besteed. Dat het ook niet zomaar een willekeurige koppeling was. En tijdens het project, er was ook heel veel tijd en aandacht voor de kennismaking. Dus dat, een soort van laagdrempelige manier geprobeerd om al op een wat meer creatieve manier elkaar te leren kennen. Bijvoorbeeld door tekenopdrachtjes of schrijfopdrachtjes. Achteraf gezien is waarschijnlijk wel de conclusie dat er te veel was op die kennismakingsdag.
Oh, dus interessant. Hoezo zeg je dat?
Dat er meteen heel veel informatie was voor eigenlijk iedereen, alle betrokkenen. Dus dat het misschien nog gefaseerder, wat trager eigenlijk. Ja.
Omdat te veel informatie, denk ik, ook iets afbreuk doet aan op een open manier met elkaar te gaan werken. Want dan weet ik van jou al precies wat je bent en wat je achtergrond is en wat het hele project gaat zijn en zo. En dat is, als dat te veel wordt, te veel informatie, dan is dat niet bevorderlijk voor het creatieve proces.
En ik kan me voorstellen dat dit ook best overwhelming kan zijn, ook voor studenten. Want er waren natuurlijk deskundigen, maar ook studenten bij. Hoe reageren studenten op zo'n bijzondere ontmoeting?
Ja, het was voor heel veel spannend. Omdat je toch in contact komt met iemand met wie je misschien niet in je dagelijks leven altijd tegenkomt. Of zo intieme gesprekken meevoert. Ook daar heeft het wel echt een hele belangrijke rol in gespeeld. Om dat te coachen en te begeleiden. En er zijn ook coaches bij betrokken geweest. Dus er was wel een soort constante check-in momenten, zeg maar. Mm-hmm. Dus het begon heel spannend. Maar het heeft wel geleid tot hele mooie connecties. Mm. En ook zelfs vriendschappen zijn er uit voortgekomen. Dus dat was wel heel mooi om te zien.
Ik vond ook wel mooi, dat heb jij ook onderzocht, Marieke, dat die student komt ook achter dat hij, zij, henzelf de verschillende rollen die daar zijn eigenlijk zelf allemaal in zich heeft. Want een deel van de studenten was gewoon ervaringsdeskundigen. Die hebben gewoon meegemaakt geweld thuis of ervaringen in de jeugdzorg. Nou, dan is het niet meteen makkelijk om in zo'n project te gaan werken. Maar ze hebben ook nog, zeg maar, de stem in zich of de rol in zich van, ik ben echt een kunststudent, hè? Ik moet hier echt grote kunst maken. En dan komen ze in een project wat ook heel erg sociaal is. En dan denken ze, ja, maar wat blijft er nou van mijn kunst over? En hoe moet ik daarin samenwerken? Dus...
Maar en, ik vind dat eigenlijk wel een spannende vraag. Wat blijft er dan van hun kunst over? Want ja, vriendschap is natuurlijk een heel mooie opbrengst. Maar ik denk, het is artistiek onderzoek. Dus er zijn vast ook andere dingen overgebleven, toch? Vermoed ik.
Ja, je merkt dat wat er overgebleven is, is dat zij verrast waren zelf door de reacties op de voorstelling. En dat zij in de repetities, nou, dan ben je heel erg ook sociaal met elkaar. En opeens krijgen ze een reactie dat het impact heeft gehad wat zij ook als kunstenaars mede hebben gemaakt. Je ziet dat dat opent voor hun ongelooflijk. Dan denken ze, hey, het gaat er misschien niet alleen maar om of mijn kunst mooi is, maar hij heeft hier op heel veel mensen impact gehad. En hoe mooi is dat?
Vaak als we praten of onderzoek doen naar community theater of community participatory arts enzovoort, Wat vaak wordt gezegd is dat het belangrijkste is het proces en dat outcomes minder belangrijk is. Nou, ik ben altijd getwijfeld over dit soort uitspraak. Want ja, het proces is zeer belangrijk. Natuurlijk hebben jullie ook duidelijk verteld. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n eindpunt met een voorstelling bijvoorbeeld en ook reactie te kunnen krijgen ook heel belangrijk kan zijn voor alle deelnemers. Hoe is dat geweest tot het moment om op het podium te staan? En hoe heb jij, Marieke, bijvoorbeeld dat kunnen observeren?
Ja, ik denk dat je inderdaad wel gelijk hebt dat het eindmoment en de eindpresentatie ook zeker wel belangrijk is. Maar misschien waar het verschil misschien een beetje in kan zitten is dat het wel op een andere manier, ja, in dit geval beoordeeld werd. Daar zit dan misschien een beetje nog een soort nuanceverschil als het gaat over inderdaad community art, breed begrip. Maar in ieder geval, ja, zo samenwerken. Waar beoordeel je dan op? Zo van, beoordeel je dan nog op artistieke kwaliteit of op, ja, persoonlijke ontwikkeling? Dat was nog even een gedachte die ik daarover had. Ja, en bij de eindpresentatie of de eindvoorstelling, ja, dat was ook wel heel bijzonder om vooral de studenten, maar ook de deelnemers, die zijn ook het podium opgegaan. En een aantal die hadden van tevoren zoiets van, ja, dat weet ik niet, dat vind ik wel heel spannend. Of ik ben geen acteur of ik ben niet zus of zo. En dat ze toch het podium op zijn gegaan. En dat ook wel heel duidelijk was van, dat kwam omdat er zo'n mooie connectie was ontstaan. Dat ze echt het gevoel hadden van, mijn verhaal doet ertoe. Ik heb iets te delen. En dat er ook een bepaald vertrouwen was opgebouwd met de student. Het hadden de studenten echt heel mooi voor elkaar gekregen. Dat er dus vertrouwen was gecreëerd dat ze wel het podium op zijn gegaan.
En als je helemaal teruggaat naar het zaadje, waar jij straks om vroeg. Dat was omdat imago van de jeugdzorg. En het idee van niet alle rollen krijgen aandacht. Dat betekent dat zo'n product ook vooral moet functioneren als een soort start van een gesprek. Dus het moet werken dat dus die zaal zat vol met mensen die uit de jeugdzorg komen. Inclusief de wethouder van de jeugdzorg van Utrecht. Die wordt heel sterk geraakt door wat ze ziet. En dat betekent dat ze anders tegen die jeugdzorg aan gaat kijken. Dus zo'n voorstelling werkt als een start van een gesprek met elkaar. En dat is eigenlijk ook wat met jouw, Marieke, documentaire die je gemaakt hebt. Dat is ook dan een soort product. Het is niet een soort PR, maar dat functioneert als een startpunt op heel veel verschillende plekken om een gesprek te gaan hebben van allemaal mensen die in de jeugdzorg bezig zijn.
Ik vind het heel mooi hoe jullie die nuance schetsen van niet product versus proces, maar die meer lagigheid, die performativiteit bijna van of een documentaire of een voorstelling en wat die kan en wat die oproept en wat die veroorzaakt, in plaats van dat het een ding is met artistieke kwaliteit die op een bepaalde manier beoordeeld moet worden. Wel wederom spannend voor die studenten, want ja, die moeten weer beoordeeld worden in hun opleiding theater. Daar denk ik, oké, dat wordt spannend. Daar zijn we echt artistiek onderzoek aan doen, want dan zijn we aan het morrelen en hoe het allemaal hoort. Ik ben benieuwd naar dat gemorrel, want het project klinkt prachtig. Maar waar waren er ook momenten waarop je denkt, oeh, nu zijn we aan het schuren ergens tegenaan. Hier wordt het spannend of hier loopt het net even mis. Of daar ben ik nieuwsgierig naar of jullie die ook met ons willen delen.
Wat wel opviel was inderdaad, ja, imago is zo'n stom woord, maar het beeld dat heerst over sociaal-artistiek werk. Dat niet.
En dat beeld is, als je dat even zou uitleggen in twee zinnen.
Dat iets is wat je dan doet als je niet, zeg maar, echt werk kan
goed
doen.
Genoeg
goed
bent.
Genoeg, ja, bent als, ja, kunstenaar. Ja, ja, maar dat, ja, ja, is echt onzin. Ja, dat was ook wel een proces.
Zal ik er eentje doen?
Ja,
zal
maar.
Ik er een anekdote geven? Een student doet mee, derdejaarsstudent van de acteursopleiding. En vlak voordat het begint, stapt de acteur eruit, omdat hij een geweldig aanbod voor een stage heeft gekregen. En de studieleider vindt dat ook. Misschien is dit wel een geweldige stage die je op dit moment aan het doen bent. Het geeft meteen een beeld aan dat er een soort niveauverschil is tussen, waarschijnlijk kan iemand in die stage dan echt acteren of op een hoger niveau. Dus dat speelt mee. Dat maakt dit soort projecten niet eenvoudig. Tegelijkertijd, het schuurt, dat vertelde jij ook vaak, Marieke, soms ook door de coaches. De coaches die vanuit de opleiding de studenten coachen, hebben ook niet veel ervaring in dat sociaal-artistiek werk, specifiek op dat sociaal-artistieke combinatie daarvan, op dat gebied. Dus die stellen op een gegeven moment vragen aan die studenten, wat weer verwarrend is voor die studenten, omdat die in een ander proces zitten.
Ze krijgen er allemaal rollen bij als onderzoeker waar je ook nog iets mee moet, denk ik.
En dat zegt ook iets over misschien, want jij had het over transdisciplinariteit en hoe belangrijk dat is voor de makers, voor de toekomst. Dus dat zegt ook iets over onderwijs. In onze eerste aflevering hebben we ons geïntroduceerd. Dus de luisteren weten, als ik vragen stel over onderwijs, weten ze waarom. Zeg maar in een ideale wereld. Wat zouden dan onze studenten mee moeten krijgen in hun opleiding, in het onderwijs, om beter in staat te kunnen zijn om zo'n project te kunnen doen?
Ik denk dat ze getraind moeten worden, dat zij als kunstenaar, ontwerper, veel verschillende stemmen hebben en rollen kunnen spelen in projecten. Ik denk, ja, ik ben niet alleen maker, ik ben ook onderzoeker. Dat vinden we inmiddels al normaal. Dat was een paar jaar geleden ook nog niet normaal. Ik ben ook mens, wat je straks zei, Marieke. En dat breng ik ook in. Ik heb ook een politieke kant en die breng ik ook in. Ik heb een sociale kant, die breng ik ook in. Ik heb ook een artistieke kant en capaciteit en die breng ik ook in. En ze moeten als het ware dat leren, dat te onderscheiden, dat dat verschillende rollen zijn en die op verschillende manieren getraind moeten worden. En het helemaal het mooiste is als ze daar een beetje leren tussen te kunnen schakelen. Dus ik denk, oké, nu is het even belangrijk dat ik onderzoeker ben. Oké, gaan we dat even doen.
En we hadden het net al even over de impact die de documentaire heeft, die de voorstelling had, die het project als geheel en het proces daarvan had. Ik ben wel nieuwsgierig naar ook wat voor andere reacties er nog zijn gekomen op het project. Of misschien ook wat je nu zelf eruit meeneemt naar volgende samenwerkingen en volgende stappen.
Ja, ik denk, ik kwam net ook al even aan de orde met de eindpresentatie, dat daar dus ook inderdaad bijvoorbeeld bestuurders en beleidsmakers en managers en zo zaten. En dat die dus heel erg geraakt werden, want heel veel mensen die in het publiek zaten, hebben ook reacties geschreven. Nou, die zijn allemaal echt van, ik was heel ontroerd, ik werd geraakt, het was herkenbaar. Dus mensen hadden er echt een gevoel bij. Toen we dat vertelden aan de studenten, dat zij zoiets hadden van, maar die mensen die weten toch wel waar ze het mee te maken hebben. Hoe kan dat, dat je dan nog geraakt wordt? En ik denk dat dat wel echt de kracht was van, dat je het dus op een artistieke manier is verteld en verbeeld. Dat dat anders is dan wanneer je als beleidsmaker of bestuurder of wie dan ook leest in een nieuwsbericht of één op één in een professioneel werksetting met elkaar praat en dan weer doorgaat. Je moet je op een bepaalde manier verhouden tot de voorstelling die verder gaat dan alleen cognitief of professioneel gezien. En ik denk dat dat wel echt impact maakte. Dus niet alleen op de mensen in het publiek, maar dat besef, want Nierhoff net ook al aanstipte, dat besef van de studenten van, oh, maar dit kan ik teweeg brengen als maker. Dus dat eigenlijk op twee paden dat besef indaalde. En dat was heel mooi.
Dat is eigenlijk het verder gaan van het onderzoek. Eigenlijk op twee kanten loopt. Want jij vertelt nu heel mooi de inhoudelijke kant van wat in de jeugdzorg, hoe dat er, hè, daar kun je over nadenken, wat is er nu eigenlijk nodig? Maar voor ons ook van, hoe werkt het nou eigenlijk, de methode? Dat wij dat zo aan het doen zijn. En dat is de reden waarom Marieke en ik nu klein boekje aan het maken zijn met de reader, wat je allemaal kan lezen om op die manier van werken en die methode. Maar ook met een artikel van Marieke om te kijken van wat je nog verder daarin kan doen. En ik vind dat heel spannend, want het lijkt zo eenvoudig, maar het is heel ingewikkeld hoor.
Ja.
Om hoe je die mensen aan elkaar koppelt, hoe je al ze laat kennismaken, hoe je zorgt dat er ook echt wat uitkomt, hoe je echt iets artistieks goed maakt. En dat vraagt nog heel veel ontwikkeling, maar is ook waanzinnig spannend.
Zeker, en het is überhaupt mogelijk om een handleiding voor te geven. Ik bedoel, het is zo contextverbonden, zo gesitueerde wat gebeurt, dat je kan het niet eruit halen van de context en gewoon een droge aanleiding schrijven en zeggen, zo moet je doen. En zo werkt het.
Sociaal artistieke projecten voor dummies.
Precies, zo werkt het.
Dat doe je zo.
Ja, 101. Nee, je moet altijd bepaalde dingen kunnen meenemen wat je doet. Dus het lijkt me wel spannend om dit vast te kunnen leggen. Dus ben benieuwd.
Ja, maar ook bijvoorbeeld over methodes of handleidingen gesproken. We hadden wel van tevoren geprobeerd zoveel mogelijk in te dekken, uit te denken. Voor ons te zien van wat zou er kunnen gebeuren en hoe zouden we op die situatie inspelen. En op dag 2 bleek al dat dat allemaal anders liep. Ja,
zeker. Wat ik heel mooi vind is dat jij of jullie niet alleen zelf gaan bepalen wat zo'n methode gaan worden, maar jullie dit samen gaan schetsen met de artistiek leider en de coaches en de studenten en de ervaringsdeskundigen. Dus het idee van co-creatie zit niet alleen in het moment van maken, maar ook in het beschrijven van methoden. Maar je moest gewoon kunnen observeren wat die anderen aan het doen waren. En ook die dingen die niet lukten, denk ik. Ook een beetje om het idee van de onderzoeker die vanuit een afstand iets gaat vertellen over iemand anders of iets anders. Maar wel in plaats van meedoen in het proces.
Goed in de klei.
Ja. En volgens mij is nu het moment voor de onderzoekskoffer.
In de onderzoekskoffer verzamelen wij gereedschappen waarmee mensen graag hun onderzoek doen. Het kan van alles zijn. Een boek, een beeld, een methode, een object. We vragen iedereen om iets mee te nemen om die koffer langzaam maar zeker goed op te vullen. Wij hopen dus aan het einde van deze podcastreeks heel goed beslagen ten ijs te gaan. Wat hebben jullie meegebracht?
Wat hebben jullie meegebracht?
Ja. Wie gaat het beginnen?
Wat hebben jullie meegenomen?
Wat heb je in je mandje? Ik heb in mijn mandje een model. En dat is een model van Flower en Hayes. Dat zijn twee Amerikaanse linguisten. En die hebben ooit een model gemaakt hoe een creatief schrijfproces verloopt. Door middel van ingrediënten. Dat speelt mee, je geheugen, de tekst die je al geschreven hebt, de opdracht, je plannen, je voornemens, al die dingen. En het is beeldend in kaart gebracht. Met allemaal pijlen ertussen. Ik merk dat dat ding voor mij altijd heerlijk werkt. Omdat je kunt, we hebben hem inmiddels uitgebreid in dat je dat ook met alle rollen kan doen, of alle stemmen in een proces, of alle invloeden die een proces heeft. Maar waarom het voor mij zo goed werkt, is op het moment dat je een proces binnengaat en je wil dat onderzoeken, dan is dat een zootje. Dan is er allemaal mensen bij elkaar en het is zo ingewikkeld dat je denkt, ja, dat en vluchtig en dynamisch, hoe moet ik daar onderzoek naar doen? En dan gebruik ik dus, dan begin ik met mijn modelletje. En dan ga ik dat invullen met rollen. En dan heb ik in ieder geval, oké, dit is het nu. Oh nee, er komt nog een rol bij. Oh nee, er komt nog een aspect bij. En dan geeft het voor mij een beetje structuur. Dus dat is wat ik meegenomen heb.
En jij, Marieke?
Ja, het is niet heel origineel, maar ik heb een schriftje meegenomen. Ja, en dit is eigenlijk mijn aantekeningsschriftje. En wat voor mij heel erg helpt is om aantekeningen te maken of soort van belangrijke zinnen, kernzinnen te opschrijven en ze dan ook per kleur soort van te coderen. Dus ik had een aantal rode lijnen in dit project. Bijvoorbeeld gelijkwaardigheid. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welke kleur gelijkwaardigheid heeft. Maar dan kan je zo een soort van overzichtje maken of structuur aanbrengen in je eigen aantekeningen. En zo ook een beetje de belangrijke thema's onderscheiden.
Maar heb je dan allemaal losse schriftjes voor verschillende dingen? Hoe werkt dat bij jou?
Nee, ik heb wel één chaos schriftje. Want ik ben, wel ooit zo begonnen. Maar dat heeft geresulteerd in heel oneindig veel half lege schriftjes. En onaffe schriftjes. Dus ik dacht, ik ga gewoon chaos schriftjes maken. En dan weet ik in mijn hoofd wel waar wat ongeveer staat.
Ik vind het chaos schriftje ook wel heel prettig klinken.
Ik
als,
ook. Ja. Heel fijn, een chaos schriftje. Ja, heel mooi. En herkenbaar ook. Dus dankjewel, Marieke. Marieke, Niraf, heel erg bedankt. Het was heel fijn om deze reis met jullie te gaan doen met in de Stemmen voor Veiligheid en meer over het project te horen. En ik ben heel benieuwd naar jullie volgende stap. Dus om te zien waar het project naartoe gaat en ook de publicaties.
Ik kan niet wachten op dat boekje.
Ja, ik ook. Leuk. Dus laat ons weten en tot de volgende keer. Dank jullie wel. Je luisterde naar De Kunst van Onderzoek, een podcast van HKU Press. Deze aflevering werd gepresenteerd door Veerle Spronk en Fabiola Camuti.
Abonneer je vooral op deze podcast als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. Leuk dat je erbij was en graag tot volgende keer.